Okay, we gaan nu kijken naar hoe we er goed mee om kunnen gaan. En dat betekent ook dat die meneer verdwijnt, want de teleurstelling is nu voorbij. Als het maar zo makkelijk ging, hè? Het eerste is, geef het toe, erken het. En geef jezelf de tijd om na te denken erover. We schieten er niks mee op als we proberen te doen alsof het niet bestaat. We verdringen het. Soms kunnen we heel stoer doen en ook zeggen, het doet me niks, het doet me geen pijn. Maar daar schieten we niks mee op. En te doen alsof het niet is gebeurd, veroorzaakt alleen later maar meer problemen. Soms kan je ook zo geestelijk denken dat je kan zeggen van, weet je, ik ben met Christus gestorven en een dood iemand voelt niks. Dan ben je er heel geestelijk, ga je ermee om. Maar dat ga je ook niet helpen. Zo gun jezelf de tijd om te begrijpen wat er mis is gegaan. Rouw heeft tijd nodig en er kan om gerouwd worden. Rouw om je verlies te verwerken. En ook om na te denken van waarom is het gebeurd? Wat is de aanleiding ertoe? Want als we dat doen, kunnen we weer een volgende op dat gebied voorkomen. Breng het bij God. Ik zal aan het einde zal ik even tijd geven als er vragen zijn. Zo noteer het even als er een vraag is. Ik was vergeten dat aan het einde van de eerste sessie. Maar breng het bij God. En wees eerlijk tegenover God. Hij weet het al. Maar wij hebben nodig om tegen God het te kunnen verwoorden. En zeg, Heer, ik zit in de put. Heer, ik ben boos op u. Heer, ik wil de banden lek steken van die andere persoon. Vertel hem van de pijn dat je ervaart en al dat soort van dingen. En dat is het begin van een genezingsproces. Eerlijk zijn erover. Eerlijkheid opent de weg voor God om onze aandacht te krijgen, maar ook om te kunnen werken in ons leven. En ik wil zeggen, het is vaak een proces. Hoe groter de teleurstelling, hoe langer het tijd nodig heeft om te werken, zo het is een proces. God is het die gebroken harten geneest. In Openbaring staat er komt een dag wanneer alle tranen weggewist zullen worden en er geen verdriet meer zal zijn. Bij hem moeten we zijn. Ik wil nu even kijken naar het verhaal van Elia. Elia, in 1 Koning hoofdstuk 19 gaan we zo meteen een paar stukjes van lezen. Maar op de berg van Karmel daagde hij de valse profeten uit. Dat verhaal kennen we en bouw een altaar en leg de dieren op en laat God dan vuur brengen. En daar is hij een hele dag bij bezig en dan gebeurt er een wonder waar hij in zijn eentje ziet hoe God doorbreekt en God een verschrikkelijk groot of een ontzettend groot wonder verricht. Dat is de hoogtepunt van zijn bediening. Hij heeft heel veel al meegemaakt. God heeft voorzien door raven. God heeft voorzien door een arme weduwe. God heeft de zoon tot leven gebracht van die vrouw. Hij heeft bijzondere dingen meegemaakt. Maar ik geloof dit was de hoogtepunt van zijn leven. Hij durfde het tegen 800, als ik me goed herinner, 800 valse profeten en een goddeloze koning op te nemen voor de God die hij diende. En de vrouw van Ahab, de koning van die tijd, Jezebel, die hoorde wat er gebeurd was, want er werden zoveel geslacht van die, of gedood van die profeten, valse profeten. Die hoorde dat en zij lijkt degene te zijn die thuis de baas was. En zij beloofde dat Elia zou worden zoals die profeten die gedood werden. En wanneer Elia, de man met een enorme geestelijke overwinning, dit hoort, vlucht hij voor zijn leven. Deze diep teleurgestelde dienaar van God. Het is niet alleen de nieuwe bekeerling. Het zijn ook de diepe geestelijke mensen die deze dingen kunnen meemaken. Deze diep teleurgestelde dienaar van de Heer, die vlucht de woestijn in. En dan komt hij daar in de woestijn en hij, vers 4, hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, want hij liet zijn knecht achter. Hij ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Nou, ik zei, ik kende dat gevoel. Het was niet lang, het was een dag of twee dat ik zo voelde, maar dat ik zei, voor mij hoeft het niet verder te gaan. En hij zei, het is genoeg, Heer. Neem nu mijn leven, want ik ben niet meer, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dit is een echt een dieptepunt, een lage punt in zijn leven. En hij was niet de enige, en ik ook niet. Dat je zo diep kan dalen dat je dan denkt van het is, zal beter zijn dat ik er niet meer ben. Het kan zijn omdat je voelt het is door mijn schuld, dat kan ook zo zijn. Maar je bent zo verward. Maar laten we kijken wat er gebeurd is. Hij vraagt God of hij mag sterven. Zo teleurgesteld en wanhopig is hij. Maar kijk naar de reactie van God. God wordt niet op hem boos. God zegt niet tegen hem van schaam je. Schaam je. Wat denk ik dienstknecht nu van jou? Dat jij hem daar achterlaat en jij hier komt zitten. Waarom ben je zo zielig? Zo pessimistisch? Nee. God vraagt hem, stelt hem niet dat soort van vragen. Maar wat we ook hier zien is dat God niet meteen zijn gebed verhoort. Gelukkig ook maar. God zegt niet, oké, vraag wat je wilt en je zal het ontvangen. Je wilt dood, oké, boem. Nee, God gaat niet met hem daarover in discussie. God geeft hem niet wat hij vraagt. Dat is maar goed ook, hè, in ons levens. Want God heeft andere plannen. Plannen die veel hoger zijn dan wat Elia op dat moment zich kan voorstellen. En dan gaan we vers 5 lezen. Hij ging onder een bremstruk liggen slapen en zie een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Zo, wat heeft Elia nodig? Slaap, rust. Hij gaat daar, hij valt in slaap. Ik bedoel, hij moet moe zijn geweest. Het is inspanning zo daar op die berg. Hij valt in slaap, maar hij wordt wakker gemaakt om op te staan en te eten. Geen verwijt, geen woorden van verwijt, maar woorden van bemoediging om op te staan. Eet wat. Dan stel ik me een beetje voor, er stond een stapel krentenbollen. Heerlijke krentenbollen. Kom Elia, je hebt een beetje geslapen, je hebt een rust nodig. Je hebt je ingespannen. Je voelt je onder andere omdat je moe bent, vermoeid bent. God komt naar hem toe, God komt persoonlijk naar hem toe. En is bezig om zijn dienstknecht die zo depri is en zo teleurgesteld is om hem te verzorgen. Hij keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. God neemt de tijd hier om zijn dienaar te herstellen, om de profeet te verfrissen. Dat is wat hij op dit moment nodig heeft. Niet woorden van waarom doe je zoveel. Nee, maar hij geeft hem alle aandacht dat nodig is, zodat hij weer kan sterk worden, om zijn kind aan te moedigen, om hem te versterken en gerust te stellen. Ik ben er. Je gaat door een diepe dal. Het voelt veel erger dan wat het is. God zorgt ervoor dat hij kracht krijgt om verder te kunnen gaan. En God geeft ons ook de kracht dat nodig is. Op dat moment in april 2022 dacht ik, dat is het einde. Ik zag niks meer, ik had geen zin in dingen meer, ik wilde gewoon weg. Liefst uit Hardenberg. Maar God neemt de tijd en begint dat herstelproces. En hij geeft de voedsel dat nodig is voor de volgende fase van ons leven. Op dat moment kunnen we het niet zien, op dat moment soms willen we het niet eens. Maar dat is wat God wil doen. En voedsel dat we niet zonder kunnen. En dan staat hij op. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal en raakte hem aan. En hij zei, sta op en eet, want de weg zou te zwaar zijn voor u. Toen stond hij op Hij at, hij dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God. De Horeb. Nou, ik weet niet hoeveel hij moet gegeten hebben en geslapen hebben om die 40 dagen zo door te kunnen gaan. Dat is een lange weg om te gaan. Waarom? Want het is niet goed om in de wildernis te blijven. Ik zei, neem de tijd. Het eerste punt was, neem de tijd, erken het, neem de tijd om het te verwerken. Maar niet om daar te blijven. En zo hier moest hij een wandeling maken van 40 dagen. Want hij moet niet blijven op die plaats van dat hoopje waar je zit en alle ellende wat je ziet en alle wat je voelt en daar de aandacht aan te blijven besteden. We moeten ons weg terugvinden naar God toe. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, dit is nu de Heere. Wat doet u hier, Elia? Ik heb het altijd bijzonder gevonden, net zoals in het verhaal van Adam en Eva, waar God zegt tegen Adam, Adam, waar ben je? Dan denk ik, de alwetende God, die vraagt, waar ben je? Hij weet dat, maar hij weet dat wij nodig hebben om die antwoord te geven. Zo hij zegt, wat doe je hier, Elia? Toen kwam zijn antwoord. Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. Ik heb mijn best gedaan voor u. Ik heb alles gegeven wat van mij gevraagd werd. Ik ben u gehoorzaam geweest naar de beek te gaan, naar de weduwe te gaan, voor die zoon te bidden. Ik heb alles gedaan. Op die berg ook. Het was niet mijn idee dat er geen 3,5 jaar regen zou zijn. U had mij gezegd om dat tegen Agab te zeggen. Alles nauwkeurig gevolgd. En kijk de ellende waar ik nu zit. Ze willen me doden. Hij zei, ik heb me zeer voor de Heer ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten. Zo het volk van God. Ze hebben uw verbond verlaten. Uw altaren omvergehaald. En uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. Klinkt bekend. Waarom ik? Waarom moet dit mij overkomen? Wat van al die anderen? Ik weet niet of jullie het zo meemaken, maar dan ging ik vergelijken. Ik zei, maar die anderen die hadden het meer verdiend dan ik. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij maar naar het leven om mij, het mij te benemen. En dan, daar is hij en dan komt er de krachtige wind en dan kwam er een aardbeving en een vuur en uiteindelijk een zachte stem, een gefluister. En dat is bij Horeb, waar hij nu is. Weer bij de berg van God. En daar vindt het bijzondere plaats dat God openbaart zich daar aan hem. God wil niet dat hij in zijn wildernis blijft zitten, in zijn ellende. God geeft hem rust, eten, aandacht, lik je wonden even, kom eruit, leer mij beter kennen. Maar ik heb wat anders voor je. En daar neemt hij hem naar Horeb en daar gebeurt dat. En daar herstelt God Elia en hij geeft hem een nieuwe opdracht. En geeft hem een aantal dingen dat hij moet doen. En uiteindelijk een van de laatste dingen is dat hij Elisa moet aanstellen om zijn opvolger te worden. Dan moest ik denken aan Petrus die Jezus verloochend had. Waardoor Jezus ook teleurgesteld is geweest. En dan komt Jezus bij Petrus in Johannes 21. En dan vraagt hem 3 keer heb je me lief. En 3 keer geeft hij hem iets te doen. En je ziet een ontwikkeling van de verantwoordelijkheid die hij Petrus geeft. Want hij is de God van herstel. Hij is de God die ons uit die put wil helpen. Hij is de God die ons wil helpen te leren en krachtiger te worden en sterker te worden voor de volgende ronde. En we kennen een verhaal van Petrus, hoe dat hij zo'n machtige getuige van Jezus is geworden. Zo. Dat is wat met Lia gebeurde. De volgende belangrijke aspect is, blijf er niet in hangen. Nou heb ik een beetje wat gezegd van, we moeten het niet toelaten om te etteren. En dat is de neiging. Want ik had ook medelijden met mezelf. Ik kon niet snappen dat dit gebeurde en het is niet fijn als de lelijke dingen over je gezegd of geschreven worden. Ik weet nog dat ik hier op de Bijbelschool was, op een dinsdagavond. En we waren hier in maart, want ik gaf op die tijd in maart elk jaar hier les op de Gospel Mission Bijbelschool. En dat ik mijn e-mail opende en daar was een e-mail van 1,5 A4'tje. En ik kon niet geloven wat erin stond. Ik kon het niet geloven. Ik heb er wakker van gelegen enzovoorts. En dan gaat het etteren. En dan zie je alles zoveel erger. Zo, ik ben dankbaar geweest voor de mensen die om ons heen waren. En degene waar ik mee kon praten. Die gevraagd hadden als mediator enzovoorts. Zodat het niet kon gaan etteren. En soms moesten ze dan ook even zeggen van. Sta op. Sta op. Zo, het is goed om de tijd te nemen om het te verwerken, maar probeer er niet te lang de negatieve emoties op te richten. Want dat is ongezond, dat is onbehulpzaam. En zo, Elia moet op een gegeven moment uit de woestijn komen. En dan kijk je ook hoe wat je ervan kunt leren. En dan kan je overwegen, wat kan je de volgende keer beter doen om het te voorkomen, of als iets weer overkomt, dat je het anders op gaat reageren. En dan is het belangrijk dat je de wortel hanteert en niet alleen de symptomen. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar hij heeft het mij aangedaan, zo hij is de wortel, ik ga hem hanteren. Nou, dat kan niet zomaar. Maar geef kern aan de waarom reageer ik zo? Waar is mijn vertrouwen op God? Ik keek ook naar alles wat met Jezus gebeurd is en dan kan ik het relativeren. Het maakt het niet minder pijnlijk of zo, maar je kan zeggen, ja, maar kijk wat Jezus, degene die voor mij gestorven is, wat hij allemaal meegemaakt heeft, de grote teleurstelling bij hem. En ik wil niet zeggen dat ik één keer dat dacht en toen was het voorbij, maar telkens weer, in het lezen van het woord. Is dit hoe God wil dat ik reageer? Ik weet dat als ik ooit dat waar had gemaakt, ik denk niet dat ik het waar zou hadden gemaakt, want ik ben een bangbroek. Maar als ik die banden had lek gestoken, dat ik daarna zou zeggen, nou, uiteindelijk, het is van me af. Ik denk het niet. Zo, waarom reageer ik zoals ik reageer? Het is moeilijker om deze vraag te stellen, maar is die andere persoon zich bewust van wat hij of zij gezegd heeft en beweert? Nou, ik vind het moeilijk. Ik heb die vraag voor mezelf moeten beantwoorden, maar ik heb sommige dingen moeilijk, want ik heb de dingen gelezen en weer gelezen en weer gelezen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat die andere persoon niet weet. Maar het kan zijn. Weet je, er wordt wel eens gezegd. Ik weet in die fase dan ook in Voorthuizen, dan gingen we Barneveld, daar kwam de helft van onze gemeente toen vandaan en ik vond het toen lastig om naar Barneveld te gaan, want ja, er was toen een gemeente begonnen daar in Barneveld vanuit onze gemeente wat de pijn voor ons was. En dat je dan naar de stad gaat, dan zie je iemand die weggegaan is. Die nooit iets met je had, maar die gaat met de stroom mee. Die heeft, meestal hadden die mensen niks tegen ons. Wel, niemand had eigenlijk iets tegen ons. Maar ja, soms denken mensen dat God hun zo leidt en dan gaan ze dat doen. En dat er dan wel eens hoorden we, want er waren ook familielinks en zo, dan hoorden we dat wij onvriendelijk waren, Debbie, vooral Debbie. Ik ben altijd vriendelijk, maar nee, maar wij hoorden van allebei van ons dat iemand ons tegenkwam en dat we heel onvriendelijk waren. En toen gingen we nadenken en toen zeiden we van onszelf van, maar we zijn eigenlijk heel vriendelijke mensen. Maar omdat je niet weet om een houding te geven, kan je onvriendelijk overkomen. Dat besef ik nu ook. Niet hier, want jullie hebben me nog niks aangedaan en ik jullie ook niks zo. Maar dat, zo dan vraag ik me af, is die persoon zich bewust? Is die persoon die mij niet begroet heeft, bewust dat hij mij, heeft hij me misschien helemaal niet gezien? Zo dat zijn de dingen die je kan verwerken, door kan gaan. Heeft die persoon het zo bedoeld? Waren mijn verwachtingen realistisch? Of misschien waren mijn verwachtingen veel te hoog van die persoon? Of ben ik wel duidelijk geweest in de verwachtingen die ik had van die ander? Je gaat samenwerken, je gaat in een team spelen. Dan is het belangrijk dat de teamcoach, de trainer, gaat zeggen wat hij van ieder speler verwacht. Nou, en dan kan er iets gebeuren waardoor de trainer dat een teleurstelling vindt. En dan zou de trainer moeten zeggen van heb ik wel duidelijk gemaakt aan wat ik verwacht als trainer. Of als werkgever. Zo, hanteer de wortel en niet alleen de symptomen. En dan de volgende is van vergeef de boosdoener. Tussen aanhalingstekens, want misschien is die niet echt een boosdoener, maar hij is misschien de oorzaak ervan of wat ook al, maar vergeef die persoon. Dat is heel belangrijk. En vergeven is niet dat wanneer hij of zij komt en zegt van wil je me vergeven, want dat is tot nu toe niet gebeurd. Niemand is bij mij of ons geweest om te vragen om vergeving. Niemand. Zelfs wanneer er aan het licht kwam dat sommige dingen gewoon niet waar waren dat geschreven werd. Maar in mijn hart, helemaal in het begin al, wist ik. Ik moet een vergevingsgezinde houding hebben. En aan de Heer zeggen, Heer, ik vergeef het die persoon. En als die persoon zou komen en zou zeggen van, wil je me vergeven, zou ik het niet makkelijk vinden. Maar zou ik kunnen zeggen van, ik heb het je al vergeven. En dat betekent niet dat je meteen vrienden bent of wat ook al. Maar er is één persoon die is wel geweest. Maar die heeft 2 keer, 3 keer daarna hetzelfde gedaan. Maar in mijn hart moet ik het loslaten. Zo, ik moet in mijn hart zeggen, Heer, ik vergeef het. Toen Jezus aan de kruis hing en hij zei, Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En is niemand bij hem geweest om te zeggen, wilt u het me vergeven? Maar zo maak ik de weg open dat als de boosdoener komt, vraagt hij ons, en dit is een heel, heel, heel belangrijk ding. Ik weet in de dagen van voorthuis en ook jaren daarna, toen was ik in Hardenberg, toen ging ik preken. Ik wilde een serie doen over vergeving van God en dan vloeit daaruit voort de vergeving naar elkaar toe. En ik voelde op dat moment dat God tegen mij zei, heb je echt vergeten? En de naam vergeven en de namen kwamen naar boven van wat er toen van gebeurd was. En ik zei, Heer, zover ik weet, ja, heb ik vergeven. En ik voelde dat ik iets moest doen, ik deed het en ik schreef, ik dacht, er waren 2 echtparen die de leiding daarin namen en ze waren van ons oudste team. En toen heb ik een brief geschreven aan die 2 echtparen, een heel lange brief. En ik schreef daar ook in wat het mij heeft gedaan en dat, maar ik wil ze vergeven. Toen liet ik Debbie het lezen en toen zei Debbie, nou, ik weet niet, want je maakt wel duidelijk hier wat het met jou gedaan heeft. En dan is de vergeving misschien niet zo oprecht. Toen heb ik het aangepast. Toen kwam ik terug en toen zei Debbie, ik denk dat het wel zo goed komt. Het is altijd verstandig als je zo'n soort e-mail moet schrijven of brief, dat iemand anders even meekijkt. Want in jouw eigen denken weet je precies hoe het allemaal jij bedoelt. Maar het kan net iets anders overkomen. En dus is het heel fijn dat iemand anders meekijkt. En toen ging ik weer naar Debbie en ik zei, Debbie, dit is het nu. En toen zei Debbie, dat lijkt me helemaal goed. Hoe ga je doen? Ik zei, ik dacht, ik stuur gewoon een e-mail. En nou, ik gaf het nog 1 dag of 2 voordat ik deed. En toen kreeg ik vrede in mijn hart. Dat ik voelde, de Heer zei tegen mij, je hoeft het niet te doen, want ik weet dat je vergeven hebt. En toen was de weg vrij voor mij om te preken over vergeving. En dit verhaal heb ik in mijn preek toen verteld. Hoe dat ik zelf, want het is makkelijk om over dingen te preken als je niet zelf, je kan ze niet uitleven. En je kan makkelijk de schijn voorhouden dat het wel zo is. En ik weet wat voor dat gedaan heeft. En daarna is er herstel gekomen in de relaties. En nooit dikke vrienden geworden, maar we kunnen koffie drinken samen, we kunnen samen eten. Ik zei, het zit in een familie, zo, we komen elkaar tegen op verjaardag van onze kleinkinderen enzovoort. Maar het is een keus die je maakt van, Heer, help mij hem of haar of hen te vergeven. Het is een keuze die wij maken om geen wrok tegen die persoon meer te koesteren. En we laten het los en laten God toe We staan hem toe om zijn weg te gaan. En weet je, we komen terug even bij Petrus in Johannes 21. Dan vertelt Petrus, Jezus aan Petrus en hij zegt van hoe Petrus aan zijn einde zal komen. Dat is niet een fijne boodschap dat Jezus hem geeft, hoe hij zal gaan sterven. En Jezus, Petrus die kijkt om en hij ziet Johannes. En hij denkt, oh zo, die gaat voor eeuwig leven. Wat van hem, Heer? En Jezus zegt, laat Johannes en mij over, volg jij mij. En met vergeving is dat hetzelfde. Wij geven het aan God over en het is Gods probleem hoe hij omgaat met die boosdoener. Waar hij met ons mee bezig is, jij moet hem vergeven. Dat ook is een proces, maar ik wil zeggen, hou niet zo vast aan die wrok en die verbittering, maar breng het bij de Heer en zeg, Heer, help me ook om het los te laten in de zin dat ik die persoon vergeven kan. Dan is het volgende, is houd vast aan de waarheid. Dat is heel belangrijk, want in dit geheel zijn er dingen die niet waar zijn. Iets is gezegd dat niet klopt. Iets is herhaald aan jou dat Gert-Joop zou gezegd hebben, maar het klopt niet, maar het komt bij jou in dan als waarheid. En dan gaan we die dingen vasthouden en we moeten vasthouden aan de waarheid. En dat is allereerst het woord van God. Zo, hoe kunnen we die waarheid? En dit heeft echt geholpen voor mij ook. Je gaat lezen in het woord van God. Je bestudeert het woord van God. Je leert daarin God kennen. Ik heb bijvoorbeeld onder andere Mozes. Was voor mij een bemoediging in die tijd om het verhaal van Mozes te leren. Maar ook Elia. En kijken hoe gingen zij ermee om. En kijken de weg die God met hen daarin gaat, gegaan is. En wat kan ik daarin leren? Zodat ik daarin kan ontdekken wie God werkelijk is. Nee, God is niet veranderd. Ja, het voelt zo. Teleurstelling ook in God dat hij het toe kunnen laten. Maar God is niet veranderd. Alles veranderde voor mij. Alles. Van de ene dag op de andere. Op alle terreinen. Maar God is niet veranderd. En nou opnieuw ontdekken wie God is. En die waarheid vasthouden. En de beloften in het woord. Die beloften van hij zal met je meegaan door de diepe dalen heen. Als de wateren over je komen, ze zullen je niet overstromen. Al dat soort van dingen. En Jezus beloofde dat hij ons niet zou verlaten. Hij zei, toen hij de grote opdracht gaf, zei hij, en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. En dat zijn die beloftes waar ik me ook weer eens in moest verdiepen. En God danken voor wat er wel gebeurd was. Alles voelde voor mij als een mislukking. 40 jaar bediening, zoals ik zei er net iets dat dat het ergste was, dat ik zei ik faalde. Maar Debbie vond het ergste dat ik zei, ik weet niet waarom we naar Nederland zijn gekomen. En ze zei, zeg alsjeblieft niet dat je gefaald bent, maar ze vertelde dat. En we ontmoeten mensen uit vroeger uit Voorthuizen. Ik ging een keertje preken in Veenendaal en daar kwam een echtpaar. Hij hoorde dat we daar gingen spreken en die nodigde ons uit om te eten bij hun. Dat hadden we nooit gedaan terwijl we hun voorganger waren in Voorthuizen. Dan zaten we daar en dus zeiden ze, we hoorden dat je door een moeilijke periode bent geweest. Nou, je wil niet iedereen daarvan vertellen. Klopt. En toen zei Debbie op een gegeven moment, maar wat ik het moeilijkste vond was dat Gert-Joop op een gegeven moment zei, ik weet niet waarom we naar Nederland zijn gekomen. En die man, die is iets jonger dan ik ben, die man die kreeg tranen in zijn ogen. Had ik van hem nooit verwacht. Is bij ons in de geloof, hij kwam naar een doopdienst van iemand toe, hij komt uit de reformatorische achtergrond. Hij kwam naar een doopdienst. Ooit in het begin van 4000 toe. Uitgenodigd door een vriendin, dacht ik. En daar hoorde hij het evangelie tot geloven komen. En zo Debbie zegt, het moeilijkste wat ik vond was toen Gert-Joop zei, ik weet niet waarom ik in Nederland ben gekomen. En die man met tranen ogen zei voor mij. En dat waren kleine dingen. En zo zijn er een paar dingen waardoor ik zag, God is niet veranderd. God is goed. En ook hierin zal God goed blijven. Hou je vast aan die waarheid. Want hij zal ons nooit teleurstellen. Hij zal ons nooit falen. Het voelt misschien als teleurstelling, maar God doet het niet. En dan behoud perspectief op de eeuwigheid, een eeuwige perspectief. Hier op aarde zullen we te maken krijgen met teleurstelling. Hier op aarde zullen dingen gaan anders dan wat we hadden gehoopt. Hier op aarde zullen we te maken hebben met ontberingen en vervolging. En problemen, grote problemen soms. Een kind dat jong sterft, is verschrikkelijk. Vroeg in je huwelijk, je man of vrouw verloren, dat zijn verschrikkelijke dingen. Die maken we mee. Natuurlijk, gelukkig niet iedereen, maar mensen maken het mee. En daar moeten we empathie hebben en daar moeten we omheen staan en helpen als gemeente zijnde. Maar in vergelijking met de eeuwigheid is dat van korte duur. Als volgelingen van Jezus Christus kijken we uit naar de eeuwigheid met een God en in zijn heerlijkheid te kunnen wonen. Openbaring 21 vers 4, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Sta God toe om de teleurstelling te gebruiken in je leven. Zo, je kan er al die andere dingen, maar op een gegeven moment moeten we zeggen, oké, Heer, wat wilt u mij hierin leren? Wat mag ik hieruit leren? Hij wil ons verfijnen, hij wil ons trainen in karakter, christelijke karakter. Hij wil ons dieper nemen in het discipel zijn van hem. En daarin erkennen we, God, u bent soeverein. U bent soeverein. Ik snap het niet, ik weet niet waarom u het toegelaten hebt, ik weet het niet. Deze dingen zijn slecht en dan kan je bijna al horen dat God zegt, ja, ze zijn slecht. Dus ik heb gelijk, nee, ik heb gelijk, zegt God. Maar ik heb het wel toegelaten. En de antwoorden daarop zullen we misschien nooit hier op aarde hebben. En als we eenmaal in de hemel zijn, denk ik dat we niet zullen weten. Nou, waarom heeft u het dan toegestaan toen, Heer? Hij had het kunnen voorkomen. Hij had het kunnen tegenhouden, maar hij heeft het niet gedaan. Ik sprak mijn zus een paar maanden geleden in Zuid-Afrika. Ik heb twee zussen. Allebei jonger dan mij, maar die wonen nog in Zuid-Afrika. Ik spreek ze niet zo vaak, maar ik sprak mijn zus en die heeft ook heel veel ellende. Heel veel ellende. Kinderen geadopteerd, kon nooit kinderen heeft. Heeft een baby home waar ze kinderen opvangen die in een vuilniscontainer worden gevonden en worden bij haar gebracht. En een heleboel ellende. En ze sprak een beetje met een van uit de twee kinderen van die allebei geadopteerd zijn. De dochter heeft heel veel psychische problemen en dat. En zij was aan het einde van haar latijn, zeg je? Ze zag het ook niet meer zitten en huilend aan de telefoon. En ja, ik kon dat beter verwerken als het mensen uit de gemeente waren. Maar wanneer je eigen zus huilt, dan weet je niet wat je moet zeggen. Het is net zoals je eigen vrouw huilt. En daarom zei ik tegen mevrouw, ze mag nooit huilen. Maar mijn zus zat daar en toen dacht ik, ja, wat zeg ik? Ik zeg, ik vind het verschrikkelijk om te horen. En ze zegt, ja, ik wil je eigen niet laten weten, want je bent zo ver weg en wat kan je eigenlijk aan doen? En toen op een gegeven moment zeg ik, ik weet, ik zei, Karen, het is verschrikkelijk allemaal. Maar weet je, wanneer ik door mijn ellende ben gegaan, moest ik denken aan wat Jezus allemaal heeft geleden voor ons. En hij deed het voor ons, bewust. Nou is het niet altijd nodig, het is niet altijd verstandig om die woorden te spreken aan iemand die zo in de put zit. Maar op dat moment zei ze, ja, je hebt gelijk. Zo voor mijzelf dacht ik dan aan wat Jezus heeft meegemaakt. En hij deed het gewillig voor mij. En zoals ik dan zeg, maar waarom heeft u dit toegelaten? Dan denk ik aan God de Vader die het toeliet in zijn zoons leven. En dus hij had het kunnen tegenhouden, maar nee, hij deed het niet. En dan ga ik naar Romeinen 8 vers 28 waar staat als we hem lief hebben. Wij die door zijn voornemen zijn geroepen. Als we hem lief hebben en wij op goede manieren, bijbelse manieren reageren op de teleurstelling, het verdriet, de pijn, de ellende, de verwarring waarin we zitten, dan zal God ook deze specifieke teleurstelling ten goede gebruiken in ons leven. En ik wil zeggen, ik zou willen zeggen dat het zo gebeurt, maar dat is het niet. Maar je ziet wel God. Kijk naar Naomi. Zij zei tegen de mensen toen ze terugkwamen in Bethlehem, zei ze met haar schoondochter dan, Rut, zei ze tegen hem, noem mij niet Naomi, maar noem mij wat verbittering mint. Of nee, dat vergeet ik even, maar Mara, want dat is verbittering. Ik ben een verbitterd vrouw. God is tegen mij. En dan kijk je later, wat is er met Naomi geworden? God stuurt een Boas. Rut, die mag met hem trouwen. Er komt een kleinkind, oude Naomi, op haar oude dag, die twee zoons had verloren, haar man verloren, geen kinderen, komt er op haar oude dag een kind, mag ze dat kind gaan oppas, moeder worden voor het kind, oma, oppas, oma worden. En wie had kunnen denken dat uiteindelijk dat kind uit zijn nageslacht zou komen, de Messias. God kan dingen veranderen. Of te doen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En daarop moeten wij vertrouwen dat hij de teleurstelling kan gebruiken in ons leven. En dat de teleurstelling in ons leven kan zijn een kans om te groeien en te ontwikkelen in onze relatie met hem. Maar ook in vruchtbaarheid voor wat God voor ons wil doen. Het was zondag april 17 dat ik aan de gemeente zei dat ik stopte als oud voorganger. En voor mij was het natuurlijk een paar weken dat ik daar naartoe leidde. En een paar mensen had ik ingelicht dat we dit gingen doen. En toen gebeurde het. Nu zei ik tegen DW, ik weet niet meer of er een... Dit is het einde. Begin dat jaar, dat januari, heb ik een bericht gestuurd aan de mensen die ik nog kende van de eerste gemeente in Zuid-Afrika. Om hun te bedanken voor de gelegenheid die ze mij gaven toen ik als rookie van de Bijbelschool kwam. Zij ouder dan mij waren, maar toelieten voor mij om hun voorganger te zijn en de fouten te maken en al dat soort van dingen. En 4 maanden later pakt het anders uit. En op donderdag, zondag 17, op de volgende donderdag kreeg ik een telefoontje. En was van een man, ze waren pas gestart met de gemeente, en of ik wilde komen spreken. Ik zei, ik ken je niet. Nee, dat klopt. Maar, en hij noemde waar mijn naam vandaan kwam. Ik zei, ik wil je graag ontmoeten. Toen ben ik met mijn vrouw, hebben we 2 echtparen ontmoet, die op dat moment een beetje de leiding hadden. En een paar dagen later werd ik weer gebeld. Of ik wilde komen spreken in een andere gemeente. In plekken waar ik nooit eerder ben geweest. En dat hele jaar heb ik elke zondag ergens gepreekt. Het gaat niet om het preken. Maar God liet me zien. Het was een soort knipoog van God. Kom weg, neem slaap, gebruik slaap, eet wat krentenbollen. Je moet weer sterk worden. Vergeef, blijf niet zitten, bij de zakken neerzitten. Word sterk, verdiep je in het woord van God, vertrouw mij en kijk hoe ik deuren zal open doen en kijk hoe ik deze dingen zal gebruiken om er goeds uit te brengen. En we waren vorig jaar, dat is nu al dan weer het jaar daarvoor, december en januari gingen we naar onze dochter, want die woont in Australië, die zien we dus niet zo vaak. En nu had ik geen werk meer. Zo, we gingen voor 2 maanden, want dat was ook veel goedkoper, want dan kon je net buiten de piek gaan, enzovoorts. En mijn geestelijke vader en vriend, hij is 16 jaar ouder dan mij, maar toen wij, na een jaar dat ik voorganger was van de gemeente, nee, 18 maanden, toen zijn 2 baptistengemeenten samengesmolten. En Leon was de voorganger van die ene gemeente en ik de andere, maar hij werd, zeg maar, de leider van het oudste team. En daar hebben we 12 jaar samen mee gewerkt. En Leon is iemand geweest die ik zie hem als mijn geestelijke vader. Ik heb veel geleerd van hem. Hij heeft me ook aangesproken wanneer de dingen waren in mijn leven. Ik ben heel dankbaar daarvoor. Er waren ook soms pijnlijke dingen, maar ik ben erdoor gegroeid. En ben blij dat ik dat in Zuid-Afrika in een veilige nest heb meegemaakt. Toen ik hier begon, waren die dingen een beetje rechtgezet al in mijn leven. Zo, nu wonen zij ook in Australië. Hij is nu 84. En we gingen een paar keer bij hun koffie drinken en een keertje eten ook. En toen vertelde ik hem, weet je, ik vertel hem niet alles meer, omdat op die leeftijd wil ik het niet meer. Maar toen we daar waren, vroeg hij daarna en dat. En altijd bemoedigend enzovoort. En toen zei ik op een gegeven moment, maar Leon, ik weet echt niet wat de toekomst is. En voor ons was dat ook qua financieel. En hij vertelde hem verhalen uit zijn eigen leven en hij bemoedigde. En zijn vrouw zei een paar keer, twee keer, op twee verschillende momenten zei zijn vrouw, ja, ik weet niet wat dit betekent, maar het woordje Bijbelschool komt bij mij naar boven. Ze wisten dat ik bij de Gospel Mission één keer per jaar betrokken was. Zo, wij dachten allebei, Debbie en ik, zeiden niet tegen elkaar, maar later wel dachten wij van, waar haalt ze dat vandaan? Ze heeft zeker pizza gegeten de avond ervoor of zo. Maar op twee verschillende momenten zei ze dat. En ze zijn niet zulke mensen, hè, van, nou, de Heer heeft dit gezegd, helemaal niet. Zo, we kwamen terug eind januari, op een zondagochtend of zaterdag kwamen we terug, lange vlucht. En op dinsdag belt Leander mij. En hij is toen in Zweden. Daar gaan wij straks mee naartoe, naar Zweden, met de groep van de Bijbelschool. En Leander zegt tegen mij, wij willen jou en Debbie vragen of jullie voor een jaar betrokken willen zijn bij de Bijbelschool Gospel Mission. 3 dagen in de week. En plotseling dachten wij allebei aan wat Pet zei, Bijbelschool. En meteen voelden we voor ons, ja, dit is God. Hij doet een deur voor ons open. Zo, we hebben gesprekken gehad met Martin en Leander. We hebben dingen gevraagd en wat er voor ons verwacht wordt. En nou, ze wilden vooral dat we mentor zijn voor de studenten en dat we hier dan een paar dagen in de week slapen. Zo, sinds september zijn wij hier betrokken. We slapen meestal zondagavond, dinsdagavond, maandag en dinsdagavond ook hier. En dan woensdagmiddag gaan we weer terug. En we genieten het enorm. En ik zei een paar weken geleden tegen Debbie, als dit nu het zou zijn, het zo zou eindigen, dan eindigen we op een hoogtepunt. 2 jaar geleden was het op een lager dan lager. God nam ons naar Horeb en daar dacht ik hem te horen in de storm, in de orgel, in de piano, maar dat was het niet. En God heeft gezegd, nee, ik heb weer wat anders voor jullie. En we zijn er allebei bij betrokken en zoals ik zeg, we genieten er enorm van. Wat een voorrecht vinden we het. En dan af en toe ook zo en zondags ook gebruikt de Heer ons. Tenminste, ik denk dat Hij ons gebruikt, het voelt wel zo. Ik wil zeggen, van zo'n diepe put waar je niet kan weten wat eruit kan komen, dat is ons verhaal. Voor ieder is het anders. Maar als we ons vertrouwen op de Heer stellen en we laten Hem toe om de teleurstelling in ons leven te gebruiken, dan zullen we verrast zijn. Want wij hebben nooit eens gedacht om te bidden, Heer, zou het mogelijk kunnen zijn dat we betrokken kunnen zijn bij de Gospel Mission Bijbelschool. Nooit. En we leren ook heel veel. We zijn heel dankbaar om dit te mogen doen. Het kan behulpzaam zijn om erover te praten. Ik wil het aanmoedigen. Zeggen van, vind iemand die je kan vertrouwen. Ga niet praten met die persoon die net zo denkt als jou. En ook boos is op die jouw leven misschien verpest heeft. Maar ga praten met iemand die geestelijk volwassen is. Iemand die weet, waarvan je weet, die bidt ook mee. Maar ook eerlijk zal zijn. Leon was zo iemand in mijn leven. Ik heb er 1 of 2 vandaag de dag nog steeds en die heb ik ook in deze hele proces meegenomen. Maar die zal me niet naar de mond praten. Die zal wel vragen stellen. Wat denk je als je dat gaat zeggen of dat gaat doen? Ik geloof niet dat je hier verstandig gaat doen of ik geloof niet dat dit is wat de Bijbel zegt dat je moet doen. Zo iemand, niet iemand die je naar de mond gaat praten. Maar iemand die je kan vertrouwen en die objectief ernaartoe bij kan kijken. En zo zijn wij ook dankbaar voor de vrienden die we hebben. Maar ook de mensen waar we ons hart in die zin kunnen luchten. Niet om te gaan rollen. Maar help me hoe ik hiermee om kan gaan. Ik weet nog in de periode in 4000, toen dat allemaal gebeurde, en misschien zitten jullie te denken, en ik zal even noemen wat het was. Dit is in de tijd dat twee oudsten weggingen en ze hebben toen doorbrekers begonnen, zijn ze in Barneveld begonnen. Dat was voor ons een hele grote iets. En ik weet in die periode dat ik Leon vaak aan de telefoon had. Leon, dit is wat ik voel, dit is wat ik wil doen. Hoe, help me, help me, help me. Jij kent me. Jij kent me zo goed. Help me hoe ik hier goed mee om kan gaan. Zo, dat is heel belangrijk om met iemand te praten die je daarbij kan helpen. Die je doorheen kan wandelen met je. Naast natuurlijk dat je het bij de Heer kan brengen. Oké, is teleurstelling te voorkomen? Het is geen strikvraag. Je mag alleen ja of nee zeggen. Of je mag ja of nee zeggen. Ja, dat is een heel politiek correct antwoord. Nou, ik geloof niet dat wij het kunnen voorkomen, want wij kunnen niet voorkomen dat je woonboot tegen een brug gaat, want de water is omhoog gekomen. Zo, sommigen denken, nee, we kunnen niet. Maar we kunnen wel kijken wat we kunnen doen om sommige dingen te vermijden of te beperken. En dus wil ik een paar geven. Wees realistisch. Weet dat de dingen in je leven niet zullen verlopen zoals jij dat graag wil. Ik noemde dat op een grappige manier over mijn vrouw, vergelijken met de buurvrouw, hoe zij reageerde. Dat was niet een realistische beeld. Om te denken dat mijn vrouw zo, want mijn moeder was ook helemaal niet zo. Zo, wees realistisch. En indien nodig, moet je ze bijstellen. Want je zult niet altijd succesvol zijn. En misschien heb je 10 jaar gehad dat alles goed ging. Je stond voor de klas en het ging altijd goed. En nu plotseling word je beschuldigd van dingen. En je weet, ze zijn niet waar. Ik denk dat een heleboel dingen die in het licht komen met de hele MeToo en alles. Ik denk dat het heleboel daarvan waar is. Maar er zitten ook tussen zijn die niet waar zijn. En dan moet jij maar die ene zijn waarvan het niet waar is, maar het wordt wel over je gezegd. Zo, sommige dingen kan je voorkomen omdat het niet over je gezegd wordt. Nou, ik heb als voorganger, heb ik zekere dingen besloten samen met mijn vrouw, zodat ik nooit in een situatie zou kunnen zijn waar dat over mij gezegd kan worden. En Debbie zei, een van de dingen dat Debbie zei in deze hele crisis in Hardenberg is, tenminste heeft niemand kunnen zeggen of heeft iemand gezegd over dat het op seksueel gebied lag. Zo. Dat is, wees realistisch en houd daar rekening mee. En dan maak je het zelf wat minder moeilijk. Pas je verwachtingen aan, dat zei ik net zojuist. Je bent teleurgesteld als de dingen niet lopen zoals je die verwacht hebt. Maar wees dan realistisch daarin. En stel ze bij. Dat kan. Als we realistisch zijn. En ook als we mensen om ons heen hebben die ons daarbij helpen. Bespreek de verwachtingen. Oh, ik zie daar zit een R achter. Maar schrijf ze op. Zo in een werkgeverssituatie. Of je gaat een huiskring. Je wordt gevraagd door de oudste om een huiskring te gaan leiden. En dan zeg je, dat heb ik nooit gedaan. Dan vraag ik, ik zei het al, ik belde Leander op. Ik zeg, wat verwacht je van deze dag? Heb je dit wel eerder gedaan? Nee. Wil je open zijn? Wil je wat voor voorbeelden gebruiken? Zei hij, oké, ik zal erover nadenken. Wat wordt er van me verwacht? Want dan kan ik minder teleurgesteld zijn. En als nou bijvoorbeeld na deze ochtend Leander 90 brieven gaat krijgen van klachten over het onderwerp en de spreker van vanochtend, dan kan ik zeggen, nou weet je, ik heb mijn verwachtingen, ik probeer aan te passen met wat jullie van mij hebben gevraagd. De leiding, niet de studenten. Zo, schrijf ze op, wees er eens, praat met elkaar erover. Wat verwacht jij dan van mij? Als jij mij vraagt om een groep te leiden in onze gemeente, wat verwacht je dan van mij? Ik denk dat het helpt ook de andere persoon aan wie de vraag gesteld wordt. Om duidelijker te worden, zodat dat zal helpen in ons huwelijk. Wij kwamen van twee culturen. Mijn ouders waren Nederlands. Debbie had een Nederlandse vader, maar die was als jongen daarin gegaan. Zo, zij groeide op in een Afrikaans gezin. Afrikaans sprekend gezin. En toen wij gingen trouwen, waren het twee verschillende culturen. En zonder dat we wisten, niet dat we hebben nooit echte ruzies gehad of vechten, want ik doe altijd wat zij wil, maar... maar we hebben nooit grote botsingen gehad. Maar we weten, in het begin waren dat van die kleine dingen, want verjaardagen, bijvoorbeeld in Nederland is het zo, dat als je jarig bent, of tenminste zo ben ik opgevoed en hebben wij ook mee ervaren, als je jarig bent, loop je gewoon binnen bij de jarigen. En dus mijn ouders kwamen gewoon. En Debbie zei, je ouders zijn er, heb je ze uitgenodigd? Nee, ik ben jarig. Nou, het is een klein iets, maar het was iets. En dan moesten we erover gaan praten. Oké, waarom kom je, waarom ben je teleurgesteld dat mijn ouders er komen? Ja, we hadden niet verwacht. En natuurlijk huizen netjes. Oké, dan praat je erover. Zo, het is belangrijk dat je over dingen praat. Stel die dan bij. Kom zelf je belofte na als persoon zelf. Zoals jij belooft om een afspraak. Ik kom er om 10 uur, wees dan, kom je belofte na. Ik zal je terugbellen. Hoe vaak zeggen mensen niet van, ik zal je terugbellen of ik kom erop terug. Hoe vaak hebben wij niet anderen teleurgesteld omdat we er niet op terugkomen? Ik heb het zo vaak meegemaakt. Een heleboel mensen nemen dat niet serieus. Ik bel je terug. Ik wil geen dingen zeggen, maar zo, als we zelf de dingen nakomen, de beloftes die wij maken, als wij zelf die nakomen, dan zetten we ook een patroon neer, wat ik geloof, het is een koninkrijkcultuur. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En anders maak dan geen belofte. Ik heb redelijk goede geheugen in de zin van, ik kan redelijk goed namen onthouden. Ik kan ook waar ik mensen ontmoet heb en hoe ik ze ontmoet heb, kan ik onthouden. En ook mijn agenda. Het is wat een beetje lastiger, maar het is altijd redelijk makkelijk geweest. Ik hoefde niet altijd op te schrijven. Maar ik begon te leren in de laatste jaren, ook als voorganger, dat iemand wilde, ik zou een gesprek willen hebben. Oké. Eerder zei ik altijd, oké, ik zal je bellen of een afspraak te maken. Maar ik heb geleerd om te zeggen van, wil jij mij bellen of een e-mail sturen? Voor het geval ik het vergeet. En nou, soms deden mensen dat niet, maar dan was ik vrij. Ik had nooit kunnen horen van, je kwam er niet op terug. Ik vind het persoonlijk verschrikkelijk als mensen mij, tegen mij zeggen, ik kom erop terug en je hoort nooit wat. Zoals wij dat zelf doen, dan zaaien wij ook, want we oogsten wat we zaaien. Zo wees daar een voorbeeld in. En dan schep ook geen onrealistische verwachtingen naar anderen toe. Zo wees realistisch wat je verwacht. Ook van je kinderen, van je man, van je vrouw, van je werkgever, werknemer, van je voorganger, van je mensen in de gemeente. Wees realistisch. Zet voor hun niet de onnodige, hoge verwachting eis, doel dat ze niet kunnen bereiken. Maar help ze. Eerst ga je fietsen, op je kleine fietsje, maar papa zet er 2 wieltjes aan, dan kan je niet vallen. Maar als je die wieltjes er niet aan zou zeggen, ja, je kunt het, je kunt het, je kunt het, dan gaat het kind een aantal keren vallen. Maar als je de wieltjes doet, en een slimme vader die zet de wieltjes dan hoger, zonder dat het kind het in de gaten heeft, en uiteindelijk durft het kind de wieltjes weg te laten halen. We hebben geholpen om de realistische verwachtingen na te komen. En iedere keer als we weer iets realistisch kunnen behalen, dan groeit ons zelfvertrouwen, ons vertrouwen in de Heer, enzovoort, enzovoort. Daar stop ik. 12 uur. Klinkt misschien abrupt, maar ik dacht, misschien zijn er vragen. Opmerkingen, iets wat je toe kan voegen. Ja.
U zei net, ik denk niet dat we straks zullen weten waarom teleurstellingen in ons leven zijn geweest. Kan u uitleggen waarom ik dat denk?
Ik zei, soms denk ik hier op aarde, als ik in de hemel kom, ga ik deze vragen aan de Heer stellen. Maar wat ik denk daar ook te gezegd hebben is dat, als ik die vraag nu heb, dat ik denk als ik eenmaal in de hemel ben, zal ik de Heer die vragen niet willen stellen, want alles verdwijnt in het niets van wat we daar mogen ervaren. Zo in die zin. Maar tezelfde tijd denk ik, want dit is allemaal speculeren, ik ben er nooit geweest, denk ik dat we misschien kunnen terugkijken en dan kunnen zien van, ik weet niet dat bekende, ik weet ook niet helemaal weer hoe het gaat, maar iets van gezegd werd dat op het strand waren de twee stellen voetsporen. En toen op een gegeven moment waren er één en toen vroeg in de hemel, denk ik, waarom waren daar, dat is wanneer ik jou droeg. Zo, ik denk dat er wel iets zal zijn waar we sommige dingen zullen gaan begrijpen. Maar voor mij is het dan nog belangrijk, zo, dat weet ik niet. Maar voor mij is het zo, nu zit ik ermee en ik zeg, Heer, waarom? En dan denk ik, ik wil het een keertje vragen, maar als ik daar kom, denk ik van, doet het er dan nog aan toe? Dat weet ik niet.
Staat er ook, God zal zelf de tranen van de ogen afwissen. Wij zien natuurlijk veel dingen niet, de tranen van de ogen. Want als hij zich afgewist, zien we niet natuurlijk de tranen. Dan zullen we zien waar ze om die dichter te brengen bij mij.
Ja. Daarom. Ja. Nou, en wat ik deelde over het positieve einde van ons verhaal, is dat een heleboel van die dingen, veel kwam nu weer naar boven in het voorbereiden. Maar niet dat ik boos werd of zo, wel een paar keer zei van, ik snap het niet, en waarom deed hij dat, waarom zei zij dat, enzovoort. Maar als ik nu terugkijk, en wat we nu mogen beleven, is de grootheid en de goedheid van God in de afgelopen 2 jaar, zoveel meer dan goed, dat die dingen zijn eigenlijk vervagen. Er is ook een lied dat we zingen uit de opwekking binnen van, als ik opzie naar uw heiligdom, dan vervagen, zoiets, ik weet niet meer. Maar dat is, hoe meer we Jezus zien in ons leven, hoe meer we zien hoe groot hij is, hè, zie uw God en hoe groot hij is, hoe meer we zien, hè, zoals ik zei, in ons eigen leven, we hadden dit nooit kunnen verwachten, nooit kunnen bedenken. Nou, en dat heeft voor ons die pijn zoveel daarvan laten verdwijnen. In het licht van wat God nu aan het doen is.